Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur. In de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft, tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij op Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heere. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Daarna openen we Gods woord in het boek Handelingen, hoofdstuk 8. En wij lezen met elkaar de versen 26 tot en met 35. Handelingen 8, de versen 26 tot en met 35.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen, Handelingen 8 vanaf 26. En de engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig man van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van niemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover de schriftlezing.
Het uitgangspunt voor de prediking is vers 35 van Handelingen 8. Handelingen 8, vers 35, waar het woord van God als volgt te lezen is. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover vragen wij nu eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen ook voorbeden doen voor Jeroen Overbeke, die nog in afwachting is van de uitslag voor een oogoperatie. De evangelisatiegroep die zaterdag weer erop uit zal gaan. En wij willen de Heere danken met en voor de familie Anker vanwege de geboorte van hun zoon en broertje Gideon. Laten wij de Heere bidden. Heere, dat u wil spreken. Dat u wil spreken tot een zondaar. Dat u wil spreken tot een zondaar die met zijn zonde u op uw hart getrapt hebt. Dat u wil spreken tot een zondaar die zo goed door u geschapen is, maar moedwillig zo diep gevallen is in de zonde. Dat u wil spreken tot een zondaar die niets anders verdiend heeft dan de dood en de eeuwige rampzaligheid. Dat is een wonder. Dat is een groot wonder. En u geeft het deze zondag opnieuw. Dat we hier samen zijn gekomen. En dat uw knecht mag preken. En dat de gemeente kinderen, jongeren en ouderen mogen luisteren. Naar datgene wat u tot ons te zeggen hebt. En u hebt wat te zeggen. Want u laat ons vanmorgen opnieuw horen wie de Heer Jezus Christus is voor een verloren zondaar, die het geleerd heeft in de schuld te staan bij u, die niets heeft om zijn schuld te betalen, en die vanuit het woord geleerd heeft dat hij vernederd moet worden, dat hij als een lam ter slachting geleid zou moeten worden, dat hij verloren zou moeten gaan. Naar recht vanwege de zonde. En dat er voor zo een Heer Jezus Christus is, die in die diepte wilde afdalen, in de diepe verlorenheid waar een mensenkind terechtgekomen is. Heere, wat een wonder dat u dat vanmorgen weer laat prediken. En Heere, wilt u dan geven dat er in ons midden mensen zijn die het geleerd hebben buiten u, Heer Jezus, niet voor u te kunnen bestaan. Die een missende zondaar zijn geworden die op zoek is gegaan. En die niet kan rusten voordat hij de Christus gevonden heeft. En Heere, als dat zo niet is, dan bent u toch almachtig om het zo te maken. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van de Heilige Geest ook deze morgen. dat er zondaren onrustig gemaakt mogen worden, dat zondaren in het gemis gesteld zullen worden door de werking van de Heilige Geest, want het gaat naar de eeuwigheid aan. En het moment dat wij voor u kunnen verschijnen kan zo dichtbij zijn en dan zal het toch goed moeten wezen tussen u en onze ziel. En Heer, dan weet u wie die nog zo rustig voortleeft. Grijp nog, Heer. U weet ook die het verstandelijk allemaal zo goed kan zeggen. En ook in zekere zin wel bewust is geworden wat ze missen. Maar het moet meer zijn dan dat, Heer. Open dan toch het hart dat van nature zo gesloten is en ga u zelf erin werken, Heer. En als u dat goede werk begonnen bent en er zijn van die missende zondaren, van die zoekende zondaren naar Christus in ons midden, zou u het zo willen maken, Heer, dat ze deze morgen uit de schriften mogen horen van de Heer Jezus Christus. En dat het ware geloof erin mee zal komen door de werking van de Heilige Geest. En dat het vanmorgen onder de prediking in het hart mag gaan leven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat wij deze morgen eens als een bedroefde, schuldige zondaren vertroost mogen worden. Door de prediking van de Christus. En dat het van binnen mag gaan leven. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zou u dat doorbrekende werk willen geven, Heere. Wat ook zo onmisbaar nodig is in het leven van degene die u vrezen. Zou u dan zo in ons midden willen zijn, Heere. Als een die dient. En het woord uit genade willen zegenen. En dat ook onder en door de prediking. Die wederzijdse band ervaren mag worden die ook ervaren werd tussen Filippus en de kameling. Hoe zij zo door dat woord aan elkaar verbonden werden. En Heere, wat is dat een zegen. Als u dat geeft tussen een gemeente en een dienaar. En een dienaar en een gemeente. En daar wilt u de prediking van het woord zo rijk voor gebruiken. Heere, zou u dan zo in ons midden willen zijn. En wilt u het juiste woord laten spreken door uw knecht. En dat het juiste woord op de juiste plaats mag komen. En dat alles wat ons daarin kan hinderen weggenomen mag worden. Heere, we dragen elkaar ook aan u op met alle zorgen en noden die er zo in dit leven kunnen zijn. U kent de weduwen, de wedunaren in ons midden. U weet ook als wij een vader of moeder moeten missen. Als we een kind in het graf hebben liggen. U weet wat dat voor ons betekent, Heere. Dan zou u steeds maar weer met uw vertroostingen willen komen. We bidden in het bijzonder voor Jeroen. Hij heeft een gesprek met de chirurg gehad. En nu wacht hij op een moment dat er een operatie en misschien zelfs wel twee operaties moeten plaatsvinden aan zijn oog. Heer, u weet toch wat dat met hem doet. Zo diep in het binnenste van hem. En dan is er een tegenopzien wat zo te begrijpen is. Maar wilt u met hem gaan, Heere? En dat hij deze weg mag gaan zoals het volk Israël ging door de woestijn, onder de vuur en de wolkenlom, als tekenen van uw nabijheid. En dat hij dat zo ook samen met zijn vrouw en gezin mag ervaren. Heere, wij willen u ook hartelijk danken dat er opnieuw in het midden van ons een kind geboren is. In het gezin van Willem Maarten en Jacomine. U hebt het wel gemaakt, Heere. En zij weten zo goed hoe anders het kan zijn. Zij weten ook wat het is om een kind in de moederschoot te moeten verliezen. En nu hebben ze een gezonde zoon Gideon gekregen. Lieve Heere, hartelijk dank dat u ook Jacomine de kracht gaf om dit kind ter wereld te mogen brengen. En wilt u deze ouders ook wijsheid geven om Gideon en de andere kinderen op te mogen voeden in de vrees des Heren. Het is voor de andere kinderen ook een wonder dat ze een broertje hebben gekregen. Wat zullen ze dat mooi vinden. En wilt u ook in dit gezin rijk wonen en werken. Ja, dat deze kleine Gideon mag gaan gelijken op de Gideon die we tegenkomen in de schriften. Heren, zou u hem willen gedenken. Wees ook met anderen die in blijde verwachting mogen zijn. Geef ook dat alles goed mag blijven gaan. Maar u kent ook het pijn en het verdriet van degenen die geen kinderen hebben. Wilt u zich ook over hen ontfermen. En laten zien dat zij er toch mogen zijn. En dat zij toch een taak mogen hebben in deze wereld. En dat het grootste wonder is om u tot ons deel te mogen hebben. Heren. En wilt u uit genade al het werk in uw koninkrijk zegenen. Ook als onze evangelisatiecommissie weer hun werk zal mogen doen. Wilt u dat zegenen, heren. En dat er nog getrokken mogen worden zelfs uit de heggen en de steggen. Zoals uw woord ons dat laat weten. En dat zondaren gebracht mogen worden voor het eerst of opnieuw onder de prediking van uw woord. En zoudt u dat alstublieft ook willen zegenen. Heren, dat alles hebben wij niet verdiend als we het aan u vragen. Maar zoudt u uit genade onze gebeden nog willen horen en verhoren. Uit loutere genade. Om de verdiensten van Christus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Here zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 108. De eerste 2 versen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, de versen 1 en 2. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 45, het eerste vers. Dat is het levenslied van allen die Christus in een rechte weg hebben leren kennen. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van één die vader schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op zijn lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Psalm 45, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de 19e eeuw leefde in Engeland de bekende prediker Philpot. Hij is onder meer bekend geworden ook in Nederland door de vele preken die vertaald zijn in onze taal, maar ook de dagboeken die zijn dochters hebben samengesteld. Een van die dagboeken, wellicht hebt u het in de boekenkast staan, heet Door Baca's Vallei. En in dat dagboek staat een overdenking bij 9 juli... over Handelingen 20, vers 24, over de woorden, het evangelie der genade Gods. En dan begint Philpot het stukje te schrijven met een vraag. De volgende vraag: wat betekent het woord evangelie? En dan gaat hij natuurlijk een antwoord geven. Want dat is zijn bedoeling als hij iets wil zeggen over het evangelie der genade Gods. En dan zegt hij, dat betekent Gods woord. En de tweede betekenis die hij aan het woord geeft is boodschap. En dan zegt hij, of liever goed nieuws of een goede tijding. Maar dan schrijft hij er wat bij. En dat vind ik zo mooi. Hij zegt, als het evangelie echt goed nieuws is, dan moet het goed nieuws zijn van iets voor iemand. En hij verklaart het ook. En daarom moet dat goede nieuws ook gebracht worden, een boodschap van God tot de mens. God is de spreker, de mens is de hoorder. Hij is de genadige gever en de mens de gelukkige ontvanger. Dat is zijn antwoord op de vraag, wat betekent het woord evangelie? En hoe doet God dat nou? Hoe gaat God nou spreken tot een zondaar? Ja, dan moet ik altijd weer denken aan die diepe, wonderlijke woorden die ook gesproken zijn toen wij bevestigd werden in alle bevestigingsdiensten van dienaren van het woord, wordt het voorgelezen uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zend goed God goedertierenlijker verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wiens dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Kijk, en dat zien wij vanmorgen ook gebeuren. Als er een dienaar van het woord wordt gezonden tot de kamerling van Candacee. Als de Heere zijn dienstknecht Philippus gaat zenden tot een zoekende zondaar, om aan die zoekende zondaar de Christus te mogen prediken. We schrijven daarom als thema boven de prediking: Philippus predikt de Christus aan een zoekende zondaar. Philippus predikt de Christus aan een zoekende zondaar. Drie gedachten. We staan eerst stil bij een gezonde dienaar van Christus. In de derde plaats bij een heilbegerige zondaar naar Christus. En tenslotte een rijk evangelie over Christus. Philippus predikt de Christus aan een zoekende zondaar. Een gezonde dienaar van Christus. Een heilbegerige zondaar naar Christus. En een rijk evangelie over Christus. Ja, er wordt een dienaar van Christus gezonden naar de kameling. We weten allemaal wie dat is inmiddels, Filippus. We hebben al een paar keer bij deze persoon stilgestaan. Hij was een van die 7 diakenen, weet u wel, die in Jeruzalem een taak kreeg voor de arme weduwen die van Griekse afkomst waren. Maar samen met Stefanus kreeg hij ook een bijzondere taak in de gemeente, namelijk om ook het evangelie te verkondigen. Stefanus heeft dat maar heel kort mogen doen. Hij werd gestenigd, toen brak er een vervolging uit en toen moesten vele christenen vluchten. En Filippus is ook uit de stad Jeruzalem weggevlucht. We hebben gehoord hoe hij terechtgekomen is in de stad Samaria en hoe hij daar niets anders heeft gedaan als wat Paulus later zegt: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En terwijl hij daar mocht prediken in de stad Samaria, kwam de Heilige Geest erin mee. En er gebeurden grote wonderen. Vele zondaren kwamen tot waarachtige bekering en het ware geloof in Christus. En gemeente, dan zit ik zo mij voor te stellen, als Filippus daar zo bezig is in de stad Samaria, en hij mag het bemerken hoe de Heer in de prediking meekomt en zoveel rijke vrucht geeft, dat Filippus gedacht heeft: hier zou ik altijd wel willen blijven. Niet om er iets mee te worden, maar vanwege de gezindheid. Hoe meer er toegebracht mogen worden, hoe meer het tot heerlijkheid is van mijn koning. Maar Filippus heeft in zijn leven moeten leren wat Jesaja heeft gepredikt, want mijn gedachten zijn niet ulieden gedachten. En mijn wegen zijn niet ulieden wegen, want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan ulieden gedachten. Ongedacht en onverwacht ging de Heer een deur openen naar een nieuwe toekomst voor Filippus. En Filippus heeft ook moeten leren: mijn wegen zijn niet bepalend, maar zijn wegen zijn bepalend. Want gemeente, terwijl Filippus zo rijk mocht prediken daar in de stad Samaria en dat geloof in de Christus mocht doorbreken, verliet in Jeruzalem een arme zondaar de stad die Christus miste. Dat was die kameling van Candace. Hij ging op zijn wagen zitten in de richting van het zuiden, op die eenzame woeste weg richting Gaza, en daar las hij de profeet Jesaja. En terwijl hij daar zat en aan die reis begon, klonk daar de stem van de Geest in het hart van Filippus: sta op, ga heen naar het zuiden op de weg die van Jeruzalem afgaat naar Gaza, welke woest is. Oh, misschien zijn er wel vragen bovengekomen bij Filippus en heeft hij gezegd: maar heren, dat kan toch niet? Mijn werk in Samaria is toch nog niet af? Ik kan nu toch de stad Samaria niet verlaten? En toch, hij ging in geloofsgehoorzaamheid aan het bevel des Heren. Maar ach, jongens en meisjes, wat moet hij daar toch op die eenzame woeste weg gaan doen? Daar wonen toch geen mensen, daar staan toch geen huizen, daar heb je toch geen dorpjes, geen steden. En toch gaat hij op die hele woeste, stille, eenzame weg. En ik geloof dat hij dat biddend en zoekend heeft gedaan. En dan, en zie, een moorman, een kameling, een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren die overal haar schat was. Kijk, dat was het doel van de Heere met Filippus. En daarom sprak de Geest opnieuw tot Filippus toen hij daar die wagen zag gaan op die woeste weg: voeg u bij deze wagen. Het is alsof de Heilige Geest tegen Filippus zegt: Filippus, die wagen die jij daar ziet gaan, dat wordt jouw preekstoel. Daar moet jij zijn. Die wagen moet jij gaan beklimmen. Waarom? Ook dat vinden wij in de profetieën van Jesaja. Want daar heeft de profeet mogen profeteren, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daarom moest Filippus daarheen, vanwege dat welbehagen. Uit dat ene welbehagen kwam het voort dat Filippus een dienaar van Christus is geworden. En uit datzelfde welbehagen kwam het voort dat deze kamerling zalig zal worden. Want hij was een gegevene van de Vader. En daarom staat er ook zo'n mooi woord in onze tekst. Als de Geest tegen Filippus zegt, voeg u bij deze wagen. Dat woordje voegen, dat is zo'n mooi woord. Er staat eigenlijk in de grondtekst een woord, jongens en meisjes, van twee dingen die je aan elkaar lijmt. Zodanig lijmt, dat ze niet meer uit elkaar gerukt kunnen worden. Zo werd als het ware een dienaar van Christus vastgelijmd aan een zoekende zondaar naar Christus. En gemeent, als dat gebeurt, weet u, dan vallen er geestelijke banden. Dan ontstaat er wederzijds een geestelijke betrekking. Wat was het een grote zegen voor Filippus dat hij dat mocht ervaren. Dat deed hem haasten om naar die preekstoel, die nieuwe preekstoel te gaan. En toen hij dichterbij kwam, werd zijn hart vervuld met de liefde van Christus. Werd hij gedrongen door de liefde van Christus. Want daar zat een zondaar die Christus nodig had. Oh, hij werd gedrongen om te spreken. Hij werd gedreven tot die zoekende zondaar. Hij liep toe. Letterlijk staat er, hij rende op die wagen af. Met haast. Want hij voelde het, hier is een zondaar die omkomt als hij niet van de Christus gaat horen. En hij hoorde duidelijk wat de kamerling las. Jesaja 53, het was net alsof de Heilige Geest zegt, Filippus, nou geef ik je niet alleen een preekstoel, maar nou geef ik je ook nog preekstof. Dat is je tekst waarover je preken mag. Jesaja 53. En gemeente, zo is dat vandaag nog. Als er in het midden van de gemeente honger is, echte honger naar de gerechtigheid in Christus, en de Heere stuurt een dienaar tot die gemeente, dan zal de Heere die dienaar wat te preken geven. Wanneer er zondaren in ons midden zijn, die werkelijk geleerd hebben Christus nodig te hebben, en daarom Christus missen, dan zendt de Heere zijn dienaren om die Christus te gaan verkondigen. Nou, de moorman was zo'n zondaar, en Filippus verstond zijn roeping. Wat een wonder als zulke dingen worden ervaren in de kring van de gemeente. Als de Heere zijn dienaren zendt, dan is er werk in de gemeente. Dan zal de Heere een liefdesbetrekking geven op de gemeente, en door de prediking, als het recht ligt, komt er een liefdesbetrekking tot de dienaar van het woord. Ja, dan zal die dienaar van het woord met een drang en een liefde tot de gemeente worden gezonden, om die Christus te mogen aanwijzen als de enige weg van behoud. Ja, dan kan het wel eens gebeuren, en misschien herken je dat wel in je leven, dat je op een zondag in de kerk zit en meerdere keren in Gods huis zit en je gaat daar dingen horen in de prediking die je feitelijk niet verstaat. en die je verstandelijk wel misschien een plekje kan geven, maar als het gaat om de nood van je hart, kun je het eigenlijk niet verstaan waar het om gaat. Bijvoorbeeld de zaak dat het om Christus gaat als de enige weg, en als het gaat om Christus en zijn borgtochtelijk lijden. En zo kom je verschillende keren onder de predikingen, je hoort ervan en je leest in het woord van God. En je voelt heel goed aan, hier zal het omgaan, dit moet er gebeuren in mijn leven. En je ziel schreeuwt om Christus en je zoekt hem en je worstelt. En zo ga je de week in, de week uit en de volgende week weer in. En hoe je ook zoekt en waar je ook luistert, het blijft alles zo leeg in je hart, het blijft alles zo gesloten. Totdat er een moment aanbreekt dat de Heere de Christus aan je hart gaat verklaren en toepassen. En terwijl je zelf aan het worstelen bent in zo midden in de week. En zoekt om een kruimel genade te mogen ontvangen van het brood des levens. Terwijl je daar in de binnenkamer thuis worstelt en schreeuwt tot Jezus om Jezus. Is de Heere bezig om in de studeerkamer waar Gods knecht bezig is met de voorbereiding op de prediking, het woord in zijn hart te geven wat hij die zondag moet prediken. En als dan zo'n dienaar gedreven wordt tot de kansel en hij mag het woord gaan openen en hij mag de Christus gaan prediken en hij mag merken dat er werkelijk geestelijke honger in de gemeente is, dan gebeuren er dingen, gemeente, daar kun je haast geen woorden aan geven. Dat er in de stilte van dat kerkgebouw, terwijl er beslag op de gemeente ligt, en de dienaar van het woord als het ware de Christus mag uitstallen, dat er gegeten wordt. Dat er een arme zondaar die hongert naar Christus, als het ware vastgelijmd wordt onder de prediking van het woord, aan de dienaar van Christus die de Christus mag verkondigen, met die heilige roeping, geef hen te eten. En omgekeerd gebeurt het ook, dat een dienaar van het woord als het ware vastgelijmd wordt aan zo'n hongerige zondaar. Ja, dan mogen de schriften opengaan. En dan mag de Christus gepredikt worden aan een heilbegerige zondaar. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een heilbegerige zondaar na Christus. Kijk, daar komt Filippus bij de wagen van de kameling aan. En hij hoort die overbekende woorden uit Jesaja 53. Ja, dat gaat over mijn koning. Dat gaat over de Heer Jezus Christus. En dan moet u eens opletten, gemeente, hoe pastoraal Filippus begint te spreken tot die kameling. Verstaat gij ook wat gij leest? Nee, wij moeten deze vraag niet opvatten alsof Filippus zegt, zeg kameling, ik hoor dat je Jesaja 53 aan het lezen bent. Vind je daar wat moeilijke woorden in staan die ik je dan uit moet leggen? Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Maar Filippus kiest heel zorgvuldig zijn woorden en zegt, verstaat gij het ook? Dat woord wat je zo nauwkeurig hardop leest, herleest, en waarvan je zo graag de betekenis zou willen weten, versta je het ook? Dat betekent, ken je het ook? Beken je het ook? Is dat woord wat je nu mag lezen hier in Jesaja 53 zo één met je hart geworden dat je in je hart ervaart wat het wil zeggen, zo heel persoonlijk voor jezelf? Met andere woorden, zeg kameling, ken je daar nou wat van wat je hier nu leest in Jesaja 53? Weet je daar bevindelijk iets van af? Dat is de diepe inhoud van die vraag. Verstaat gij ook wat gij leest? Met die vraag lokte Filippus die man uit. En het had effect. Toen kon die man zich niet meer inhouden. En met het antwoord, wat hij als het ware uitriep, kwam zijn nood openbaar. Hoe zou ik toch kunnen? Zo mij niet iemand onderricht? Oh, hij las dat woord en hij las het nog een keer en nog een keer, hardop, maar hij verstond het niet. Want hij miste een uitlegger. Hij miste een toepasser. Hij miste iemand die hem de weg kon wijzen. Hij had iemand nodig die hem geestelijke leiding kon geven. Dat is de diepe inhoud van het woordje onderricht. Zo mij niet iemand onderricht. En juist dat woord laat zien dat er in het hart van deze man een echte heilbegeerte is. Oh, wat zou hij zo graag willen verstaan wat hij hier leest in Jesaja 53. Hij voelde heel goed aan hoe noodzakelijk het was om te mogen verstaan wat hij las, maar hij verstond het niet. Want hij had nogal wat gelezen. Ik heb u er kort geleden ook nog iets over gezegd. In een van de catechismen spreken. Hij las over vernedering. Hij las over geslacht worden als een lam. Hij las woorden over het wegnemen van je leven van deze aarde. En deze kameling had wel zoveel van deze woorden begrepen, dat dit allemaal spreekt vanwege het oordeel Gods over de zonden. En dan moet u zich voorstellen, dat las een man die naar Jeruzalem gekomen was om God te aanbidden. Die enige kennis van die grote God had gekregen en ook enige kennis van zichzelf. En die geleerd had, zoals ik ben, met al mijn zonde en schuld, kan ik voor die grote God niet bestaan. En als dat beleving wordt van je hart, gemeente. En je hoort dan in de prediking of je leest in het woord van God over vernedering, over geslacht worden, over het wegnemen van je leven. Dat betekent sterven. En je gaat leren verstaan, dat heb ik verdiend. Dan wordt het benauwd in je leven. En er komt toch de grote vraag bij je boven, zoals ook in het hart van deze moorman. Waar gaat het hier nou over? Zegt deze profeet dit nou van zichzelf? Of heeft hij het over iemand anders? Want stel nou, gemeente, dat Jesaja het hier over zichzelf had. En dat Jesaja zegt, ik zal vernederd worden. En ik zal als een lam ter slachting geleid moeten worden. En mijn leven zal van deze aarde worden weggenomen. Als dat van Jesaja gezegd zou moeten worden, wat zal dan wel van die kameling gezegd moeten worden, waarvan de Heere zegt, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Voelt u aan, gemeente, als zulke woorden in je hart worden gelegd door de Heilige Geest. En je ziet de weg der verlossing niet. Dat het dan benauwd wordt. Dat het dan van onze kant een omkomen wordt. O, als het eens op je af zou komen. En ik hoop dat het vanmorgen eens op je afkomt. Ik moet vernederd worden. Ik moet geslacht worden. Ik moet van de aarde worden weggenomen. Want ik ben des doods schuldig. Om dan te leren buigen. Dit is het welverdiende oordeel. Daar kan ik niets van afdoen. En dan toch die vraag. Gaat dit over mijzelf? Of kan het ook nog over een ander gaan? Zou dat misschien zo zijn? En dan hoor ik als het ware, op de achtergrond die diepe belijdenis van zondag 5. Van de Heidelberger Catechismus. Als de onderwijzer vraagt, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dan zegt de leerling, aan Gods gerechtigheid moet genoeg geschieden. Er moet vernedering komen. Er moet een slachting komen als een lam. Er moet de dood komen. Of door onszelf. Of door een ander. Zo lag het bij die moeman. Die moeman is bij het lezen van het evangelie in Jesaja 53 in de strijd en in de nood gekomen. Gemeente, er moet een moment in je leven komen, dan gaat het om spannen. Zo zal het ook zijn in het uur van je sterven. Maar als er dan geen wonder gebeurd is, is het te laat. En daarom hoop ik dat Gods geest je het leert. Het gaat er om spannen in het leven. Of door een ander. Of door mijzelf. En dat gebeurde nou bij die moorman. Het was erop of eronder. Daaraan bad hij Filippus. Om bij hem op die wagen te komen. En als je dat woordje bidden gebruikt, dan is dat meer dan alleen maar vragen, zou je eens alsjeblieft even op de wagen willen komen? Nee, het is een heel diep, indringend woord. Het betekent erbij roepen, als een smeekgebed, met drang, want het is erop of eronder. Ja, die moorman die spoort Filippus met drang aan om bij hem op die wagen te komen. Om die zielenraadsels te mogen verklaren. En tegelijkertijd, gemeente, ligt er nog een diepe betekenis in het woordje bidden. We komen dat woord ook tegen in 2 Korinthe 7 vers 6. Waar staat, door God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Daar wordt het vertaald met troosten. Dat is precies hetzelfde woord als in onze tekst vers 31 vertaald is met bidden. Die kameling die bidt, die roept Filippus bij hem. In de hoop dat er nog een woord van troost mag zijn in dat dodelijks tijdsgewricht. Deze moorman schreeuwt om troost. Misschien schreeuw je vanmorgen ook wel om troost. En klinkt het uit je hart op. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Die man, die kameling, was ook zo nederige. Waar Paulus van sprak. En dat woord wil zeggen een verslagen mens, die te neergedrukt is door verdriet. Maar gemeente, zulke zondaren worden vertroost. Die worden vertroost door God zelf. En daar gebruikt de Heer nu zijn dienaren voor. En die moorman heeft het mogen ondervinden dat God hem ging vertroosten door de komst van Filippus. Want wat mocht die Filippus gaan doen? Hij mocht aan die heilbegeerige zondaar de Christus gaan verkondigen. O, ben jij ook zo'n missende, zoekende zondaar? Bent u het vanmorgen? En verkeer je daarom zo graag onder het woord, niet alleen op zondag, maar ook zo midden in de week? Loop je misschien ook met zo'n groot gemis aan de kennis van de Heer Jezus Christus? Juist als het gaat om zijn lijden en sterven. Omdat je door de prediking en door het onderwijs van de Heilige Geest hebt geleerd dat Gods gerechtigheid genoegdoening eist. Of door jezelf, of door een ander. Zeg, heb je ook mogen leren dat je het zelf niet meer kunt? Dat die weg afgesneden werd voor je. En toch die heilige drang dat het weer goed zou komen tussen God en je ziel. Ben je ervoor ingewonnen? Dat de verzoening tussen God en een zondaar altijd een eerlijke, rechte weg is. Ben je ervoor ingewonnen om je ziel de hemel niet in te smokkelen, maar dat je in een rechte weg op grond van recht zalig zal worden? Dat Gods recht betaling eist voor de schuld die je zelf gemaakt hebt, of door jezelf, of door een ander. Van wie zegt de profeet dit toch? Oh, wat een nood is dat toch. Wat een uitzien komt er dan toch naar een verlossend antwoord. Wat een dorsten naar die enige gerechtigheid waarvan je toch gehoord hebt. Als ik die gerechtigheid heb, dan alleen kan ik voor God bestaan. Om dan met zo'n heilbegeerte naar de kerk te komen. O, zeg mij toch, moet ik nu vernederd worden? Moet ik nu als een lam ter slachting geleid worden? Moet mijn leven nu van de aarde worden weggenomen? Of, zou een ander het voor mij kunnen doen? Kijk, als het zo ligt in uw en jouw hart, dan ben je een heilbegeerige zondaar die de weg niet meer weet. En dan komt de Heere met die heerlijke, rijke beloften van het genadeverbond. En mogelijk heeft de moorman ze ook gelezen in de profetieën van Jesaja. Waar de Heere zegt, en nou ga ik de blinden leiden. Door een weg die ze niet geweten hebben. En ik zal hen doen treden door paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. En het kromme zal ik recht maken. Deze dingen zal ik hun doen. En ik zal hen niet verlaten. Hoor je dat? Deze dingen zal ik hun doen. Daar staat de Heere nu zelf voor in. Hij is die zon der gerechtigheid. Die zal opgaan in de donkere, duistere harten van mensen zoals hier, die kameling, die het leven niet meer bij zichzelf kunnen vinden. O, dan krijgt Filippus voor deze kameling preekstof aangeboden om de Christus te gaan verkondigen uit Jesaja 53. Nee, die moorman zal in het oordeel niet vernederd worden. En die moorman die zal niet als een offerlam moeten sterven. Maar hij mag het horen uit de mond van Gods dienaar. Dat zal Christus doen. Ja, dat heeft Christus gedaan. Als het lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggedragen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een rijk evangelie over Christus. Wij weten inmiddels waar de moorman terechtgekomen is in het lezen van de boekrol. Het is Jesaja 53. Een bekend hoofdstuk. Hij las het uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Wij noemen dat de Septuaginta. En Filippus hoort heel duidelijk wat hij las. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En dan staat er zo mooi in vers 35, en Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Filippus die gaat dus eerst aan deze kamerling verklaren over wie het hier nu gaat in Jesaja 53. Hij gaat evangeliseren. Dat staat er letterlijk bij het woordje verkondig. En dat is niets anders als de blijde boodschap van hem voor die kameling verkondigen. Filippus mag hetzelfde doen als de engelen in de velden van Efrata. En ziet, ik verkondig, ik evangeliseer u een blijde boodschap over hem, wiens naam is Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren lag. O gemeente, toen is die mond van Filippus opengegaan, omdat de Heilige Geest zijn hart vervulde met heilsbespiegelingen. Toen werd de Heilige Geest vaardig over Filippus en vervulde zijn hart zich met de liefde van Christus en werd hij door de liefde van Christus gedrongen om deze man, de Christus, te verkondigen. Hij mocht het heerlijkste werk doen wat ooit op aarde gevonden zal worden. Hij mocht aan een zoekende zondaar Christus verkondigen. O, wat zal Filippus gezegd hebben? We kunnen er ons toch wel een voorstelling van maken als we zo lezen. En zijn mond open gedaan hebbende, begon hij van diezelfde schrift Jezus te verkondigen. O, hij heeft het die man toegeroepen. Nee, heer Kameling, het gaat hier niet over de profeet Jesaja. Het schaap dat en het lam waarover hij schrijft, dat wijst nou heen naar de Heer Jezus Christus, waar ook al die offers naar heen wezen, waarvan je toch gelezen hebt in de Tora. Dat alles wijst heen naar dat grote offer dat op Golgotha heeft plaatsgevonden. Zie toch eens wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Vrijwillig heeft hij zich gesteld onder de heilige eisen van Gods gerechtigheid. Hij nam de zonden en de schuld over van vloekwaardige zwarte zondaren en die droeg hij weg. Daarom moest hij de dood ingaan. Hij werd van de aarde weggenomen. Zijn leven werd van de aarde weggenomen. O Kameling, hij was onuitsprekelijk rijk toen hij in de hemel bij zijn vader woonde. Maar hij wilde zich nameloos arm laten maken hier op aarde door ons menselijke natuur aan te nemen. Hij werd mens zoals u, Kameling. En zo heeft hij zijn bloed gegeven om al je zonden weg te wassen. Hij heeft je vloek gedragen aan het kruis van Golgotha. Hij heeft zich zo diep willen vernederen om de vloek die op ons mensen lag weg te nemen. Hij heeft zich willen stellen in dat oordeel van God dat ons zou moeten treffen. Maar hij heeft het weggenomen. En deze Heer Jezus Christus, die hier voorgesteld wordt als een schaap en een lam, dat heeft door zijn offer waargemaakt, ook voor u, Kameling. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O Heer Kameling, luister eens. Zoals een schaap naar de slachtplaats wordt gebracht, zo werd de Heer Jezus geleid naar slachters. Zoals een lam werd geschoren, zo werd Christus behandeld door zijn scheerders. Dat begon in de hof van Gethsemane. En na die grote strijd begon hij bloed te zweten. Daarna stond hij vrijwillig op en hij gaf zich over in de handen van de vijanden en hij liet zich binden om zich te laten leiden naar het Sanhedrin, om zich te laten leiden naar de rechtbank bij Pilatus, ja, om zich te laten leiden naar het kruis op Golgotha. Daar werd die dikke vacht als het ware weggehaald en kwam hij daar naakt aan het kruis te hangen. beroofd van zijn bedekking, beroofd van zijn naam, beroofd van zijn eer en heerlijkheid. Daar op Golgotha werd zijn kleding uitgetrokken en kwam hij te hangen, naakt tussen hemel en tussen aarde. Een spot en smaad van mensen, beroofd van zijn naam en eer. En kameling, in dat alles deed hij zijn mond niet open. Geen klacht werd gehoord, geen boze woorden klonken, maar gewillig uit liefde tot de Vader, maar ook uit liefde tot u, ging hij zwijgend zijn weg. Maar in dat zwijgen sprak hij toch, sprak hij van die onuitsprekelijke zondaarsliefde voor zijn verloren schapen. Want op een andere plaats staat het in de Bijbelkameling: ik zal zwijgen in mijn liefde, want ik heb mijn schapen die in deze wereld waren lief gehad tot het einde. Zal hij maar geluisterd hebben, hè? Die heeft werkelijk gedronken. Die heeft werkelijk gegeten. Een hongerige zondaar werd een etende zondaar. En een dorstende zondaar werd een drinkende zondaar. De Christus werd hem uitgestald in dat bitter en tegelijkertijd lieflijk lijden en sterven. Die persoon had hij zo nodig op deze wijze. En de kameling heeft het verstaan. Dat is nou die middelaar. Dat is nou de verlosser die tussen God en hem kon gaan staan. Die man heeft zich zalig geluisterd. En in zijn hart klonk het. En hij dronk de woorden in, rekent dan maar op. Ik voor u. Ik voor u. Nee, die molman niet in het oordeel. Maar Christus voor hem in het oordeel geweest. Toen werd ook het hart van deze molman vervuld met heilsbespiegelingen. En zou hij ongetwijfeld ook niet anders willen dan het schoonste lied van deze koning willen uitzingen. Ik ben zwart, maar door deze Jezus Christus lieflijk. Ik heb de vloek verdiend en ik ontvang die rijke zegen. Uit mij geen vrucht meer, maar mijn vrucht wordt uit hem gevonden. Dat was natuurlijk een onvergetelijke kerkdienst voor deze molman. Daar op die eenzame woeste weg van Jeruzalem naar Gaza, daar werd een lijdende, gekruisigde Christus verkondigd aan een vloekwaardige zondaar en niet zonder vrucht. En we zullen het volgende week mogen horen. Daar in dat hart ging de Geest het werken, niet alleen anderen, maar ook mij is vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken, uit loutere genade, uit pure enkele genade, alleen, alleen om de verdiensten van Christus wil. O gemeente, is er iets rijkers denkbaar in deze duistere wereld? Ken je nou ook zulke momenten dat de Christus je gepredikt werd als die gepaste, noodzakelijke borg voor u? Nee, dan duurt een kerkdienst niet te lang. En dan zeg je wel eens, dominee, je zegt te vroeg amen. Preek maar door over hem waar mijn hart naar uitgaat. Predik niemand anders als Jezus alleen, want ik zie hem. Dan zit er voor je waarneming niemand anders meer in de kerk. Maar zie je niemand dan Jezus alleen. En dat voor zo één. O, je meende dat je er zelf van alles aan moest doen. En je hebt dit geprobeerd en dat geprobeerd, maar het werd steeds weer afgebroken, totdat dat heerlijke evangelie openging. O ja, er moet betaald worden en je kan niet betalen, maar er is betaald. Er kan niets meer bij, maar er hoeft ook niets meer bij. En dat door een ander. Door de Heer Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en een volkomen verlossing. O, wat een wonder. Dan kun je dat wonder niet op. Dan ga je zo'n ruimte ontdekken in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan wordt hij zo dierbaar in zijn lijden en sterven, dat het gaat zingen in je hart. Uw gangen zo vol roem en eer zijn aan uw volk gebleken. De gangen van mijn God en vorst, wiens schoon hij 's werelds rijkskroon torst, deze woningen behaagden. Ja, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Gemeente, dan wordt een lijdende Heer Jezus, dan wordt een gekruisigde Heer Jezus, een stervende Heer Jezus, wordt dan gezien in zijn schoonheid. Ja, u hoort het goed, in zijn schoonheid. Ja, maar dominee, er staat toch, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben aan het begin van Jesaja 53. Maar juist als Gods geest heeft laten zien wie je bent. Juist als je ziet dat je in de schuld staat bij God. Juist als je geleerd hebt wat Gods recht van je eist. Dan wordt de Heer Jezus in zijn lijdensweg, in zijn kruisiging, werkelijk schoon. Want hij deed dat voor u in uw plaats. Op zodanige wijze, laat ik het zo zeggen, dat God nooit meer iets tekort komt als hij u gaat zalig maken. Want het is zo volkomen wat Jezus gedaan heeft. Als hij roept, het is volbracht, was het volbracht tot de kleinste punten toe wat Gods recht van hem eiste. En daarom ga je schoonheid zien in een lijdende en gekruisigde Christus. Hij die rijk was en arm wilde worden. Die grote koning die een dienstknecht werd. Hij die kwam om dienstknechten van de duivel te maken tot profeten, priesters en koningen. O gemeente, als Christus zo aan je uitgestald wordt, als hij zo wordt geopenbaard en het geloof komt erin mee, en je gaat iets van die onuitsprekelijke liefde, borgtochtelijke liefde van de Heer Jezus ervaren, ja, voor u ja, voor u. Maar kan het niet anders, of er komt een wederliefde tot hem. En dan vinden de woorden van Johannes weerklank in je hart. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan wordt hij niet alleen gepast, maar ook dierbaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En als dan die vraag op je afkomt. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En je hebt hem in een rechte weg leren kennen. Dan mag je met die bruid meezingen. Mijn liefste. Mijn liefste. Is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Want het zonderloze witte lam droeg met zijn rode bloed mijn zwarte zonde weg. Dat is evangelie. En nu gaan we met deze vraag naar huis. Iedereen persoonlijk, kinderen, jongeren en ouderen. hier in de kerk en thuis. Wat is uw liefste? Wie is uw liefste? Je geld? Je huis? Je baan? Je hobby? Sporten? Gamen? Drinken? Seks? Muziek? Of je godsdienst misschien? Je uitwendige, misschien wel hele zware godsdienst? Dan zal ik eerlijk vertellen wie je in Gods oog bent. Arm, verloren, goddeloos. Ga je zo naar huis? Zeg, hoeveel keer is het lam Gods je gepredikt? Hoeveel keer? Is die echt nog niet dierbaar voor je? Is hij echt nog niet gepast voor je? Heb je hem dan echt niet nodig leren krijgen? Wat heeft God meer kunnen doen dan zijn zoon te zenden als het lam van God? Ben je nog steeds zo op weg naar de eeuwigheid? Hoe lang nog? Een complete uitgewerkte zaligheid ligt klaar. Wee degene die op zo'n grote zaligheid geen acht geven en straks het kerkgebouw verlaten en zo weer verder leven. Wat moet dat zijn in de eeuwigheid? Alle dingen zijn gereed. En ik weet het wel, je kan jezelf er niet brengen. Het is eenzijdige genade. Maar luister eens. Nog wordt dat lam gepredikt. Nog wordt het u gezegd. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aanzicht van zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. En dan wijs ik u op de almacht Gods, die het zo in je leven kan maken, dat hij wel gepast en dierbaar voor je gaat worden. Want de Heere zegt, ik ben God de Almachtige. Zit je hier vanmorgen als een heilbegerige zondaar? Zeg, heb je wat van hem gezien? Heb je iets van zijn liefde geproefd? Of bleef het nog op afstand? En kon je er niet bij en zit je met al die aanvechtingen hier? Hoor eens wat hij zegt. Nog is er plaats. Bij mij in de steenrots. Plaats voor mij, die zich liet verbrijzelen voor verloren zondaren en door mijn striemen is genezing geworden. O, zie zijn wonden, zie zijn rode wonden, zijn bloedrode wonden, die prediken. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij, laat wij biddend Gods huis verlaten en zeggen, goede herder, die een lam wilde worden, leid ook mij, arme, vloekwaardige zondaar, in het spoor van uw gerechtigheid, want uw bloed en uw gerechtigheden zijn de losprijs en anders geen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo werd ons deze morgen de enige weg, de Heer Jezus Christus en dien gekruisigd, voorgesteld als de enige weg voor het heilbegeerig hart. Heere, u weet wat dit woord met ons deed. Laat het eeuwigheidsvrucht mogen geven. En degene die hem hebben leren kennen, laat Psalm 45 in hun hart mogen zingen. Die schoonste van alle mensenkinderen, juist in zijn lijden en sterven. En Heere, als hij nog geen waarde voor ons heeft, wil u ervoor zorgen. Want buiten Jezus komen wij om. Geef dat, Heere, om hem in een rechte weg van missen zoeken te mogen vinden. En Heer, als we zo van verre staan, breng ons toch dichterbij. Ach, u kon toch niet dichterbij komen dan door de prediking. Zou u het willen zegenen? Brengt ons deze middag weer samen om weer bij uw lijden en sterven stil te staan, die diepste trap dat u neder moest dalen ter helle. Wilt u dan opnieuw in ons midden zijn? Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 98, het eerste vers. En daarin zingen wij: dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. 98, het eerste vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.